Welkom bij de Next Millennial Podcast. Een podcast voor millennials, door millennials. Ik ben Jasper Vermeulen.
Ik ben Samuel Amiziana. Wij zullen jullie vandaag helpen met het ontgrendelen van de beste versie van jezelf.
Welkom bij de Next Millennial Podcast. Een podcast over zelfontwikkeling door Samuel en Jasper. Deze keer hebben we te gast Joram. En we gaan het hebben over beleggingen op de beurs. Gewoon normale aandelen. Dus vertel Joram, kun je een beetje intro doen over jezelf? Ja, nu
intro
een beetje
over
kort over wat je
dat
hebt gedaan
zeker,
en zo.
Hè?
Ja,
okay, wat ik nu doe,
en wat je in deze podcast wil vertellen aan mensen.
Okay, nou, wat doe ik? Nou, ik zit dus in aandelen. Al een flink aantal jaren. Dat doe ik een beetje erbij, dat doe ik ernaast. Hoofdzakelijk ben ik ook nog werkzaam in onderzoek. En ik doe ook een beetje vastgoed. Vastgoed is eigenlijk mijn achtergrondspecialisme en ook mijn expertise. Daarnaast heb ik altijd tijdens mijn studie, ik heb economie gestudeerd, ook mijn eigen bedrijf gehad als student.
Nice.
Dus heel actief bezig.
Ja. Dus dat doe ik een beetje allemaal. Ja, zo snel mogelijk met pensioen.
Dat is het we allemaal de fase hebben gehad, of in ieder geval inzet.
Ja, maar dat lukt eigenlijk tot nog toe, heb ik begrepen, ja, vanwege je aandelen onder andere.
Het gaat aardig, ja, zeker. Okay. Ja.
En wanneer ben je begonnen met aandelen?
Wanneer ben ik officieel begonnen of wanneer ben ik begonnen? Je moet het zo zien, toen ik eigenlijk heel jong was, toen hebben mijn ouders, die hebben het me eigenlijk geleerd. Dus die hadden eigenlijk die hadden een aandelenrekening alles voor mij geopend. En ook gelijk... Ze hadden een bepaald bedrag gegeven en ook aandelen gekocht.
Ja, dan mocht je die zelf gaan verdelen.
Ik denk... Ja, dat mocht ik dan inderdaad zelf gaan verdelen. Ik kon dus kopen en verkopen. Dus op die manier heb ik het een beetje geleerd. Uiteindelijk ben ik het wel zelf gaan doen met mijn eigen geld ook. Dus wat ik uiteindelijk verdiende, dan ben ik verder gaan beleggen. Dus ik ben eigenlijk heel jong begonnen. En ik ben het altijd blijven doen. Maar dat ik echt met hele grote bedragen ging, dat is natuurlijk... dat was niet toen ik heel jong was, laat ik het zo zeggen. Dat is, ik denk, tijdens mijn studie.
Nice. Ja. Toen je een beetje zelf geld begon te bedienen met je eigen bedrijfje dan.
En gebruikte je dan het geld die je dan verdient met je eigen bedrijf om te leveragen in de aandelenwereld?
Wat ik deed, zeg maar, ik was meer opzij leggen.
Oké.
Ja. Een soort spaarpotje, zo moet je het zien, zeg maar. Dat was eigenlijk het doel. Een heel groot deel, ik hield ik ook opzij, zeg maar, om weer verder te investeren. Uiteindelijk, zeg maar, ik had het bedrijf natuurlijk. Het doel was, zeg maar, om dat bedrijf verder uit te bouwen. Dat is niet helemaal gelukt, maar goed. Dus daarvoor heb je dan gewoon cash nodig en dat ga je dan niet beleggen.
Mooi.
Jasper, je hoort heel veel mensen. Je hebt natuurlijk nu met de coronacrisis, zie je heel veel artikelen verschijnen en mensen die zeggen van, oh nou, coronacrisis, nou is de tijd om in te stappen in aandelen. Maar sommige mensen worden nog steeds tegengehouden door alle zogenaamde risico's die eraan zitten. Heb jij voor die mensen een paar voorbeelden van wat van missers van jezelf?
Zeker heb ik, maar ik moet wel even terugkomen op jouw vraag. Je zegt zogenaamde risico's. Er zitten sowieso risico's aan, beleggen. Maar je kan natuurlijk het risico verkleinen. Dus het hangt een beetje vanaf van... stap je alleen in aandelen in of stap je op trekkers
in? Ja, en met welk bedrag?
Obligaties. En doe je dat gefaseerd of ga je heel speculatief of defensief beleggen? Dus er zitten zeker risico's aan. Dus het zijn niet zo
ja,
grote
sorry,
risico's,
dat was
dat
verkeerd
moeten we
geformuleerd.
uit. Ja. Oké, jouw vraag was of ik wat missers heb gemaakt. Die heb ik zeker. Dus ik kan even kijken hoe ga ik dat vertellen. In het begin vooral doe je, je wilt eigenlijk, dat is eigenlijk ook nu het mooie moment om dat te vertellen. Vaak wil je niet de boot missen.
FOMO.
Dus je denkt van oké. Okay,
weet je, fear of missing out.
Wat is dat?
Ja, dat is echt een term in crypto. FOMO, FUD.
Oh, oké. Shit, dan gaat het stil aan. Nee, dus je wilt de boot vaak niet missen. Dus wat je dan, wat mensen dan vaak doen, die gaan dan toch opeens in één keer instappen, terwijl eigenlijk gewoon er nog geen signalen zijn dat er een bodem is gevormd. En dat doen ze dan ook, zeg maar, ongecontroleerd. Dus ze doen, ze kijken niet van, wanneer zijn de cijfers, wat zijn de verwachtingen? Ik had dat dus ook ooit gedaan, bijvoorbeeld op een aandeel als PostNL. Daar ben ik op ingestapt. En de volgende dag was de presentatie van de jaarcijfers. Nou, dat was heel stom, want het aandeel zat dus in één keer min 20%. toen zat ik dus ook vast aan het aandeel, want dat aandeel bleef maar zakken. Toen heb ik gedacht, nou, ik kan eruit met verlies. Of kan erin blijven zitten. Nou, de houvast was eigenlijk van, het aandeel gaat wel weer stijgen, want de waarde van het aandeel, ik kocht hem toen op, ik denk dat het destijds was het, dit is echt heel lang geleden, maar het was toen €2, denk ik, per stuk. Maar de waarde zou €4 zijn als ze dividend mochten uitkeren. Maar het punt was in dit geval, was dat ze hadden schulden. En door die schulden konden ze dan geen dividend uitkeren, terwijl ze wel winst maakten op dat moment. Maar ze hadden ook een heel groot belang in TNT. Op het moment dat TNT verkocht zou worden, of het belang in TNT verkocht zou worden, dan zouden ze dus weer positief zijn. Dan zou de schuld weg zijn en dan zou het aandeel stijgen. Dus ik ben ik denk een jaar of anderhalf jaar ben ik in dat aandeel blijven zitten. Hè, vanwege dat verlies. Nou, daarna ben ik uitgestapt. Toen het uiteindelijk weer omhoog was, boven de aankoopprijs, dan had ik volgens mij een heel klein rendementje. En een week later, toen werd TNT verkocht. Dat had ik nog gemist.
Wat ik in ieder geval af en toe heb, is dat stijf waar hij gaat richting weer de aankoopprijs. Heb je dan niet het gevoel van, ik verkoop hem op de aankoopprijs en dan ben ik klaar. Eindelijk ben ik er vanaf. Of ben je iemand die denkt van, oh ja, ik kan nog een beetje omhoog gaan en dan wacht ik wel even af. Ik heb toch al 2 jaar gewacht. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, goed, dit was dus echt, in die tijd dat we schreven, praten we echt over een aantal jaar terug. Ik denk dat het wel 5 jaar, meer dan 5 jaar is. En toen dan was ik er dus inderdaad gewoon echt klaar mee. Dus toen heb ik hem, eigenlijk toen ik een kleine plus had, heb ik hem verkocht. Terwijl ik nu heb van, ik heb een bepaalde strategie, dus ik koop ook steeds gefaseerd in. Ik kan gewoon blijven zitten. Ik zit niet erin voor een maand, ook niet voor een jaar. Ik kan best blijven zitten voor 3 jaar, als ik dat wil.
Oké, ja, maar dan. Dus, en dan dus kijk je ook naar TA dan, dus technical analysis, dat je dan kijkt van oké, wanneer is hij oversold of wanneer is hij. I don't know. Kijk je daar een beetje naar of? Of kijk je echt puur fundamenteel, dus dat je kijkt naar de cijfers per kwartaal?
Nee, ik kijk echt naar de cijfers. Dus wat ik vaak doe is van, wat ik kijk van, wat zijn de cijfers, wat hebben ze in het verleden gedaan, qua dividend ook. Dividend zegt ook gewoon heel veel, want je kan op verschillende manieren kan je beleggen natuurlijk. Je kan heel speculatief beleggen. Dat je denkt bijvoorbeeld, ik neem als voorbeeld TKW, die maken geen winst, maar mensen verwachten wel dat een aandeel als TKW, dat het bedrijf uiteindelijk heel veel winst gaat maken, oftewel dat het aandeel heel veel waard is. En dat ze uiteindelijk dus wel veel dividend kunnen uitkeren. Dus daar speculeren ze op. Terwijl Op dit moment wordt geen dividend uitgekeerd, wordt geen winst gemaakt, wordt gewoon verlies gemaakt. Dus het is eigenlijk niet gerechtvaardigd dat het aandeel dan heel veel zou stijgen,
Joram,
zou je normaal gesproken zeggen.
Voor de luisteraars, wat is dividend? Ik weet het niet meer.
Oh, dividend. Oh, wacht. Ik wil mijn verhaal nog wel even afmaken, ja. Zometeen. Dat is wat ik net aan het vertellen was. Maar dividend is eigenlijk een bedrijf maakt winst. Dus ze maken winst bijvoorbeeld. En wat zij doen is dan een deel van de winst, die keren ze dan uit aan hun aandeelhouders. Dus, en dat is eigenlijk dividend. En het belang, als je dividend wil ontvangen, is het wel belangrijk dat je op de datum van dividend, ex-dividend, dat je op die datum moet je het aandeel ook hebben. Dus al zit je er maar een dag in, dan nog steeds ontvang je het dividend.
Oké, dus als je laten we zeggen, je weet dat je op 30 maart, noem maar even iets, dividend uitkeert, krijg je dan een tafereel dat je ziet dat de prijs van die aandeel dan heel hard stijgt die dag?
Nee. Dat, juist op ex-dividend gaat hij juist naar beneden. Want dan wordt de dividenduitkering, zeg maar, vaak gaat hij naar beneden, maar wordt dan gecompenseerd in de aandelenkoers. En vaak, daarna gaat hij dan wel weer omhoog. Maar wat je vaak moet doen is eigenlijk, je moet gewoon een aandeel als Shell, zeg maar. Als je kijkt naar het verleden, wat ze qua dividend uitkeren, en het verwachte dividend wat ze gaan uitkeren. Dat aandeel was ongeveer rond 20 euro per aandeel was die. Voor de coronacrisis. Nou, tijdens de coronacrisis is die dus naar beneden gevallen. Het was opeens 11 euro per aandeel. Nou, omgekeerd was het dan een dividendrendement van 11% zat erop. Wat je dan had kunnen verdienen als je op dat moment het aandeel had aangeschaft. En erin blijft zitten tot ex-dividend uit. Nu zit die alweer, en buiten dat krijg je dan ook nog de waardestijging die het aandeel heeft. Want het aandeel is nu dus weer doorgestegen naar 16 euro. Ondanks de lage olieprijs, zeg maar. Dus, er zit wel een risico in.
Op de lange termijn, denk je dat dit een echt dat we ons zorgen moeten maken van een recessie, of dat het een dead cat bounce is? Of? Ik volg een beetje nu alle markten op dit moment. En zoals ik al zei, aandelenmarkt is niet mijn expertise. Alleen, van de geluiden die ik in ieder geval hoor via, is dat, dat Amerika dus op dit moment enorm veel triljoenen inpompt in die markten. Om zeg maar kunstmatig levend te houden. Dus ja, eigenlijk is het een soort van speculatie van, is dit nou een dead cat bounce? Ja. Dus ik weet niet of je toevallig weet wat het is. Oké, mooi.
Ja, ik weet wel wat het is, ja.
Of dat het echt maar gewoon serieus iets is van, het was een tijdelijke crash en we gaan weer omhoog, weet je wel.
Ja.
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 Dit is lastig te zeggen, want hier ga je in de toekomst kijken.
Nee, dat dacht ik al.
Ik weet het antwoord ook niet, moet ik heel eerlijk bekennen. Laat ik zo zeggen, kijk, het is niet alleen de Amerikaanse overheid die er nu heel veel geld in pompt. Ook de Europese overheden doen dat ook. Eigenlijk doet iedereen dat. Mijn idee bij deze crisis is, als de coronacrisis, als dat snel opgelost is, dan denk ik dat we heel snel weer omhoog gaan. En dus dat het weinig schade zal toebrengen aan de economie. Vooral omdat er inderdaad zoveel geld in wordt gepompt nu. Maar als dit langer gaat duren, dan gaat dit zeker effect hebben op de economie. En
want het idee is nu, ik heb een paar scenario's gelezen. En de kortste is dat het nu in oktober, september of zo, dat het daar alweer goed zou gaan. En de langste zou dat het 2021 december of zo gewoon nog steeds helemaal niks waard is. Dat de economie nog steeds op zijn gat ligt.
Goed, als je kan het eigenlijk al zien aan het Centraal Planbureau. Die hebben een raming gemaakt eigenlijk. En bij die, hè, als het 3 maanden duurt, als het coronavirus 3 maanden duurt in Nederland, dan hebben ze dus ook berekend van hoeveel impact dat heeft op de economie van Nederland. En dat hebben ze gedaan ook voor 5 maanden en voor een langere termijn. Maar uit die cijfers blijkt dus dat die impact dus nog zwaarder kan zijn
dat sowieso.
Dan
dat
de economische crisis van 2008. Dus dat als dit te lang gaat duren, dan heeft het zeker impact. Je ziet nu al bijvoorbeeld in HEMA, maar er kwam een artikel uit, dat zij dus de huur niet volledig gaan betalen. Dus dat heeft uiteindelijk ook zijn doorwerking naar de vastgoedwereld. Dat uiteindelijk ook zijn doorwerking heeft naar pensioenfonds, maar ook naar banken, financiële instellingen. Dus uiteindelijk gaat het balletje rollen. Hè? Dus je hebt de blauwe trein, dat staat voor de economie. En de eerste wagon, dat is dan eigenlijk dat zijn de Randstad, de uitzendbranches. Dus die gaan als eerste vaak naar boven toe. Als de economie omhoog gaat, dan gaan die cijfers als eerste omhoog. Dat zie je ook dan met de aandelenkoersen van deze fondsen of van deze bedrijven. Ja. En de vastgoedmarkt, die is het laatst. Dus die gaat ook als laatste naar beneden. Dus die doorwerking, die zie je direct. Dus als dit te lang gaat duren, dat ga je dan... Eigenlijk zie je nu al, Randstad zie je al heel erg fluctueren ook op de aandelenkoersen. Vandaag die ook 8%. Je ziet het heel erg heen en weer gaan. Dus het kan uiteindelijk kan het inderdaad best een voorbouw zijn dat het als te lang gaat duren, dan dat we gewoon echt een zware economische crisis gaan krijgen.
Ja, ik ben het 100% eens. Dat is in ieder geval mijn conclusie die ik heb gehad naar aanleiding van de artikelen die ik gelezen heb en andere informatiebronnen. Kun je eigenlijk wel concluderen dat dat er grote kans is dat dit een dead cat bounce is. En dat eigenlijk de triljoenen wat... Op dit moment, ik heb toevallig vanochtend gelezen dat er elke seconde $1 miljoen wordt geprint. Elke seconde. Dat is echt insane.
Dank je. Ja, dat heb ik nog niet gelezen. Maar
op dit moment, hele crisis, dat al die markten kunstmatig in levend gehouden moeten worden, worden er nu gewoon letterlijk $1 miljoen per seconde geprint. En dat is best wel een hele grote signaal, naar mijn idee, van dat er iets niet klopt. Zeg maar.
Dat is het. Ja. Het is ook het. Volgens mij is dit ook het grootste steunpakket ooit. De Amerikaanse overheid die doet 2, zeg ik dat nou goed?
Biljoen.
Triljoen of biljoen. Maar het is ook, dit is het grootste steunpakket ooit. Eigenlijk moet dat ook wel een keertje weer. Op een gegeven moment houdt het ook een keertje op met die steun.
Herbalanceren.
Het houdt een keertje op. Ik durf het niet te voorspellen. Het is heel lastig te voorspellen. Ik hoop dat het gewoon heel kort is. En dat we er goed doorheen komen. China ziet er positief uit. Ook als je kijkt welke cijfers zij die... Hè, die
ja, maar in hoeverre kun je dat serieus nemen natuurlijk.
China is natuurlijk wel degene geweest die als eerste, zeg maar... je bedoelt de transparantheid van de Chinese overheid, bedoel je? Of die keer. Dat weet je niet. Dan moet je altijd met een... je neemt het wel aan, half aan. Maar ik denk zo meteen de cijfers die Europa gaat laten zien. Ik denk dat wij eerder dan Amerika eruit zijn.
En zou je dan tegen mensen die nu denken om te starten met aandelen, zou je dan niet adviseren, wil ik niet zeggen, maar zou jij het zelf doen? Nu instappen of juist nog wachten totdat er wat meer duidelijkheid is over de economische toekomst?
Nou, wat je als eerste moet doen, als mensen erover denken om te beleggen, als eerste moeten ze bedenken van hoe ze gaan beleggen en waarin ze gaan beleggen. Je hebt verschillende soorten producten heb je op de aandelenmarkten. Dus je hebt gewoon puur aandelen in bedrijven, maar je kan ook index trackers nemen. Of trackers op commodities. Dus eerst moet je dat voor jezelf vaststellen. Van, hè, waar ga ik in zitten? Hoe ga ik mijn risico spreiden? En op welke manier ga je dan beleggen? En doe je dat voor lange termijn, korte termijn? En het tweede is ook nog dat je wat je belegt, je moet dat ook kunnen missen. Het is niet zo dat je, hè, als je nu gaat beleggen met geld, wat je misschien over 3 maanden nodig hebt, of over 6 maanden, dan adviseer ik het sowieso natuurlijk niet. Dat is weer één ding. Dus het is afhankelijk van de situatie of je iemand gaat, hè, kan adviseren om nu in te stappen. Ik zelf, hè, als het geld er is, hè, je kan het geld missen, dan adviseer ik altijd van probeer gewoon altijd, zeg maar, gefaseerd wat opzij te zetten en ook in te zetten in de beurs en dat te beleggen en dat te laten groeien. Want uiteindelijk haal je er uiteindelijk ook veel meer rendement uit dan een spaarrekening. De beurs gaat op en neer, dus als je lang genoeg blijft zitten, dan krijg je het altijd wel terug. Als je het op de juiste...
Dat is wel een hele goede aansluiting op wat je nu zegt, want mijn volgende vraag is, raad je dan aan om dan in indexen te investeren dan, of gewoon die research te doen en losse bedrijven te kopen? Ja, ik denk dat zelfs beginnen, maar moet je... kom niet bij voor.
Ja, nee, als je gaat beginnen... Als je gaat beginnen, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je kennisniveau... dus dat je er nog... dat je het eigenlijk nog moet leren. En ook moet... de valkuilen moet je nog ondervinden ook. Dus wat ik dan zou doen is eigenlijk... Ik zou denk ik een wel goede spreiding maken. En dus kiezen voor een aantal trackers. Bijvoorbeeld, dus een aantal index trackers. Of misschien ook een aantal commodity trackers. Maar ook een aantal... een kleiner percentage zou ik ook zetten gewoon in wat aandelen, gewoon normale aandelen.
En, sorry? Ik zat toevallig te denken toen je het verhaal aan het vertellen was over ETF's natuurlijk, want je hebt indexen, je hebt ETF's. Ben je daar ook een beetje in die wereld van de ETF's?
Nederlands heet het.
Ja.
Of niet?
Nederlands en Engels, ja.
Ja, want ik ken de term vanuit de Amerikaanse beurs.
Ja, oké. Okay. EFT's, ja? Ja, uiteraard.
Ja. Dus
dat zijn trackers.
Ja, volgens mij heb je ook ETF's of EFT's dan. Ja. Van goud bijvoorbeeld heb je bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet hoe...
Ja. Goud, zilver, je hebt op olie, dat is de commodity, dus op grondstoffen eigenlijk. Maar daar heb je een specifieke...
ik ben eigenlijk wel benieuwd van... want voor de kijkers thuis die denken van wat de fuck is een ETF of IFT. Het is eigenlijk, waar het eigenlijk om neerkomt, is van wat ik weet, dat je niet zozeer als je een ETF koopt van goud, is dat je niet zozeer het goud zelf koopt, maar een soort van aandeel in het goud wat gebackt is, zeg maar.
Ja, het volgt de koers.
Het volgt de koers, in Engels, inderdaad.
In het Engels is het Exchange Traded Fund, maar ik weet de Nederlandse naam niet.
Ja, het heeft zeg maar als utility van... het is best wel onhandig om de hele tijd fysieke goud te traden. Dus laten we ETF's traden, want ETF's is makkelijker te traden. Dat is eigenlijk je hele idee, toch?
Dat is één van de onderliggende redenen, ja. Maar er is ook een andere reden. En die reden heeft ook mee te maken dat de goudprijs ligt nu rond de $1,600. Niet heel veel mensen die kunnen, zeg maar, kunnen in één keer $1,600 neerleggen. Die kunnen ze wel op een deel inzetten, bijvoorbeeld. Dus dan heb je nog steeds een belegging in goud. Maar
dat kan er normaal gesproken niet dan. Dat je minimum... Zit daar een minimum bedrag of zo?
Nee, als jij goud belegt, dan betaal je zo'n... Het is onhandig, zeg maar. Wacht, dit gaat vooral op voor EFT's die eigenlijk de indexen volgen, zeg maar. Dan kan ik het beter uitleggen, want met goud is het een beetje een handig uitleg. Maar als je een index tracker hebt, zeg maar, die bestaat dus uit eigenlijk alle aandelenfondsen uit een bepaalde index. Nou, voor heel veel mensen die kunnen niet, zeg maar, een goede portefeuille opbouwen, dat zij, zeg maar, Unilever allemaal kunnen kopen, Albert Heijn, Ahold, Shell, en dus al die aandelen, om nog zelf een goede verdeling kunnen maken, omdat ze dan niet voldoende hebben. Terwijl ze wel eigenlijk de index willen volgen, dus de AEX. Dus wat je dan doet, is eigenlijk dat je dan een EFT koopt op die index. Dan leg je dus eigenlijk een relatief klein bedrag in, terwijl je wel belegd in al die aandelen. Ja.
Want je kunt die aandelen, stel een aandeel is 100 euro waard en je hebt geen 100 euro, dan kun je dat aandeel niet kopen en de EFT wel.
Serieus?
Ja, oké.
Ja, dat klopt. Dus je hebt echt dus een EFT zit, zeg maar, daar zit dat aandeel is vertegenwoordigd
in. Maar hoezo is het niet mogelijk om dan 0,5 aandeel te kopen of zo?
Ja, dat kan niet. Je koopt een heel aandeel.
Oké.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Next Millennial Podcast.
Heb je vragen, ideeën of wil je gewoon iets kwijt aan ons? Laat het horen via Instagram @nextmillennialcast of natuurlijk onze e-mail thenextmillennialpodcast@gmail.com of een spraakbericht als dat kan.
Ja, via Anchor. Die hebben we het liefste. En we horen graag wat jullie van de podcast vinden.
Dit is een minimumprijs. Dus ze kunnen niet het aandeel opsplitsen. Want meteen als ze één aandeel door de helft zou splitsen, dat iemand anders het andere aandeel moet kopen. Het aandeel staat altijd op naam altijd. Natuurlijk.
Ik dacht dat je hebt, zeg maar, aandelen, indexfondsen en EFT's. En die indexfondsen zijn een verzameling van heel veel kleine stukjes van aandelen. En een EFT volgt één los aandeel of een andere of indexfondsen. Maar daar zitten niet de fysieke aandelen zelf in. En dan heb je natuurlijk ook nog obligaties.
Nee, die zitten er niet. Nee, dat klopt even. Dat zei ik ook niet. Je koopt dus de EFT. Maar die EFT, die verdeling, zeg maar, dus hoe het gaat stijgen, die bestaat dus, die volgt dus die index. En dat betekent dus dat ze de juiste verdeling hebben van al die aandelen.
Ja.
Want het EFT hoeft niet per se een index te volgen. Hij kan bijvoorbeeld ook, je kan ook zeggen, ik wil een EFT hebben op technologie.
Op overheden kan
of
ook,
of op finance. Ja, dus dat kan ook. Maar je kan verschillende dingen kiezen. Dus afhankelijk van het percentage dat daarin is vertegenwoordigd, stijgt die, zeg maar, zoveel procent of gaat zoveel procent naar beneden.
Ik weet niet of je hem wil en kunt beantwoorden, maar wat is jouw leukste, jouw grootste winst tot nog toe? In percentage.
De grootste winst. Ik kan het in percentage, kan ik dat wel noemen. Nee, wacht, procentueel of wil je dat ook in dat het absoluut?
Ja, het liefst absoluut natuurlijk.
Procentueel gezien.
Dat moet jij ook willen vertellen.
Nee, ik ga het sowieso niet een absolute getallen noemen. Maar als het om procentuele winst gaat, dan is dat de procentuele winst van...
Op een aandeel?
800% geweest.
Nee.
Op een aandeel, ja. Als we het hebben over absolute winsten, dan was de procentuele winst... was dan ongeveer... Ja, dan moet je denken aan een...
Nice. Dat is wel netjes.
800% van een aandeel hoor je ook niet vaak.
Ja. Dat hoor je niet vaak, maar dan neem je heel veel risico. Dat is dus heel speculatief. Dat zijn niet de defensieve aandelen, om dat zo maar te zeggen.
Ja. Eerde dag heb je bij Jeff Bezos, andere dag ben je de armste schubber die er is. Welkom in crypto.
Ja.
Ja. Ik ken crypto's ook. Hè. Ik heb ook een beetje in crypto's gedaan, maar daar was niet zo succesvol in.
Ja.
Ik heb nog steeds wat crypto's.
Ik adviseer altijd mensen dat als ze het willen kopen,
Maar goed.
Dan zeg ik altijd dat ze natuurlijk hun eigen research moeten doen. Maar dan, ik zeg echt tegen de meeste mensen, ga alsjeblieft geen moeite doen om al die coins te kopen. Want die echt 99,9% is gewoon een oplichting, is een scam. Want het is gewoon niet gereguleerd. Zoals een aandelenmarkt, waarin wel de bedrijven gereguleerd zijn. Dus ja, ik zeg gewoon tegen die mensen, als je het gaat doen, koop dan gewoon Bitcoin en laat het gewoon staan. En ja, ik vind het veel gevaarlijker dan de aandelenmarkt als je daarmee begint.
Ja.
Ja, want je moet ook echt in een Bitcoin
precies,
geloven. Ik geloof niet in een Bitcoin. Dus, ja. In cryptocoins. In zijn algemeenheid, laat ik het zo zeggen.
Want er zijn heel veel... Wat ik uit mijn research heb begrepen, is dat er in crypto-wereld zijn heel veel start-ups en dergelijke. En die willen snel veel geld binnenhalen. En dan starten ze zo'n coin door een zelf opgesteld algoritme of in ieder geval een eigen programma.
Ja.
En zodra ze dan geld hebben, stoppen ze in één keer weer.
ICO's in 2017.
Ja.
Dan, daarom zeg ik ook, de cryptomarkt is één grote oplichting, want het is gewoon niet gereguleerd. Maar wat wel een feit is op dit moment, is dat Bitcoin al 10 jaar bestaat. Het is nooit gehackt geweest. En het heeft altijd een beetje zijn purpose gehouden. Dus in dat opzicht is Bitcoin altijd wel stabiel gebleven over de jaren heen. Dus daarom zeg ik tegen de mensen, als je echt verplicht voelt, want ik zeg altijd tegen de mensen, je moet altijd research doen. Maar als je verplicht bent en je wilt er echt instappen, dan zou ik het gewoon in Bitcoin laten, gewoon zo laten staan. Maar inderdaad, zoals ik al zei, van wat Joram net zei, van je moet echt alleen maar geld instoppen wat je kwijt kunt. En de meeste mensen, ja, die doen dat niet.
Ja.
Maar waar denk je dat de Bitcoin uiteindelijk heen gaat? Waar denk je dat de Bitcoin voor mij heen gaat?
Ik denk dat 100.000 wel realistisch is. Ik denk, dit haal ik niet zomaar uit mijn broekzak vandaan. Het is gewoon een feit dat Bitcoin op dit moment... er zijn er maar 21 miljoen. Dus, en als je de economieboeken leest over bijvoorbeeld metalen zoals palladium, goud, etc. Wanneer de supply naar beneden gaat en de demand blijft stabiel, dus niet naar beneden, maar gewoon stabiel, of stijgt een beetje, maakt niet uit, maar het moet in ieder geval stabiel blijven, dan gaat de prijs van de markt omhoog. En op dit moment is de vraag stabiel over de jaren heen. En wanneer dus die halving...
Neemt zelfs.
Sorry?
Die neemt zelfs toe.
Ja, die neemt zelfs toe. Maar het hoeft niet per se, zeg maar, toe te nemen om te stijgen in de prijs. Het gaat erom dat elke keer dat... Want je hebt dus die halvering. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Ja, die halvering.
In de Bitcoin?
Ben je daar bekend mee? Of moet je dat uitleggen?
Ja. Nee, ik moet je uitleggen. Ik weet dat het van ooit is gezegd.
Nee. Het is zeg maar onder 4 jaar. Want er zijn er zeg maar 21 miljoen bitcoins. En op dit moment op de markt zijn er 18 miljoen. En er is dus een soort van inflatieratio per jaar wat op de markt komt. En dat komt door het minen. Maar om de 4 jaar, stel je voor dat er per dag, laten we zeggen, 50 bitcoins op de markt komt. Die worden allemaal gemined. Elke dag wordt er 50 bitcoins op de markt gebracht. Dat is de inflatieratio. Maar om de 4 jaar wordt de inflatieratio wordt gehalveerd. Dus wanneer in 15 mei 2020, dus dat is echt over een maand, iets minder dan een maand, wordt die weer gehalveerd. Wat dus betekent dat we bijvoorbeeld 25 bitcoins per dag gaan krijgen in plaats van 50. Waardoor je dus eigenlijk een structuur krijgt waarop we op een gegeven moment maar 21 miljoen bitcoins hebben. En wanneer we dat bereiken, dan zijn er geen bitcoins meer op de markt. En als de vraag dan stabiel blijft, of zelfs toeneemt, dan weet je, dat is gewoon een economisch begrip. Dan stijgt de prijs van de marktwaarde, zeg maar. Dat is zeg maar... ik kan je straks een grafiek sturen. Die legt dat precies, zeg maar, vanuit 2009 tot en met nu. Stock-to-flow ratio.
Stock-to-flow. Stock-to-flow,
ja. Stock-to-flow ratio. En die wordt bij verschillende commodities zoals goud, et cetera, worden die allemaal gebruikt. Klopt ook overal. En op dit moment bij Bitcoin klopt die grafiek ook precies hetzelfde. En hoe die grafiek op dit moment is opgesteld, ziet het er nou uit dat 55.000 tot 100.000 realistisch is over een jaar of 2 jaar. Maar zoals ik al zei, ik vind het heel tricky om dit te roepen. Want je moet er echt in geloven, inderdaad. Je moet je research gedaan hebben. Je moet begrijpen wat Bitcoin echt levert. Als je dat niet begrijpt, dan ga je je geld zomaar je geld erin stoppen, terwijl je niet weet wat het is. En dan, dat is best wel tricky. Dus.
Kijk, ik weet wat een crypto coin is en ook wat een bitcoin is. Ik heb ze zelf natuurlijk ook. Maar waar ik meer mee zit, is dat.
Dat klopt.
Geen algemeen
dat klopt.
Geaccepteerd
alleen,
en dat gaat het ook niet.
Daar ben ik het 100% met je mee eens. En ik ben niet de persoon die jou gaat vertellen dat we straks onze koffie gaan betalen met Bitcoin. Want dat vind ik een utopie. Dat gaat ook niet gebeuren. Waar ik het wel mee eens mee ben, of dat wat ik in ieder geval vind, is dat wat ik nu gemerkt heb, gewoon persoonlijk, hè, als praktisch persoon, is dat Bitcoin na cash het meest liquide middel is wat ik ooit gebruikt heb. Ik begrijp dat je aandelen vandaag kunt verkopen. Kost wat tijd voordat je bij jou op de rekening komt. Maar het is ook nog eens de belasting weet dat jij aandelen hebt. De website heeft technisch gezien jouw aandelen. Met Bitcoin is het toch wel iets anders. Want Bitcoin is echt letterlijk dat je je eigen bank bent. Je hebt je eigen geld. En er zijn er maar 21 miljoen van. Wat voor mij een reden is dat ik Bitcoin meer vergelijk met goud dan met een betaalmiddel. Dus voor mij is het niet zozeer dat ik denk dat we straks met Bitcoin ons koffie gaan betalen. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat het een commodity of een asset kan zijn zoals goud. Omdat het veel gemakkelijker is om via internet te accessen, zeg maar. En van wat ik gemerkt heb in andere landen zoals Venezuela, India, waar al die bankencrisissen zijn geweest, waar mensen €5 per dag konden opnemen bij de bank. Die mensen hebben massaal Bitcoin gekocht. Uh-huh. Niet om te speculeren, maar omdat ze gewoon waarde, het kapitaal die ze al hebben, die moeten ze ergens instoppen waar ze bij kunnen. En wanneer je dus je kapitaal op de bank hebt staan, en je kunt het niet, in een crisis kun je dat niet opnemen, dan heb je een probleem. En goud kun je in principe wel gebruiken als kapitaal in de crisistijden. Alleen het is niet zo liquide. Dus ik zie daar best wel grote potentie in.
Ja, goed, maar. Ja, oké, maar dan heb je het daar over landen die. Hier, Venezuela, India.
Het zijn wel kleine voorbeelden. Nee, alleen wat ik wel probeer te zeggen is dat 2008 best wel recent is geweest. Griekenland is best recent geweest in 2012. Wat maakt ons immuun voor dit soort gevallen? Ik heb zoiets van, daarom vroeg ik ook toen straks van, wat is jouw visie erop of wij in een recessie gaan komen of dat dit een tijdelijk het 1 of 2 maanden is? Ik vroeg het expres, want ik vind dat waar we nu op dit moment naartoe gaan, dat het best wel zorgwekkend is. En
ja, het is zorgwekkend. Het is zorgwekkend, ja. De situatie is zorgwekkend, maar al gaat het heel slecht, het is niet zo.
Het hoeft niet om te vallen. Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen van, als jij.
Of dat je geld niet
kan. Dat kan. Alleen jij had waarschijnlijk ook niet beloofd dat we nu een lockdown hebben voor 2 maanden. Waar we daarvoor nooit gedacht hebben dat we zoiets zouden krijgen. Dit hebben we nog nooit gehad in de geschiedenis van de mens. Na de oorlog.
Nee,
dat snap ik. Alleen je had nooit kunnen verwachten dat dit ging gebeuren. Als je dat een paar maanden geleden had gezegd. Het klinkt surrealistisch totdat je het voor je neus. Dus die garantie heb je ook niet, vind ik in ieder geval. En ik vind, en dat cumulatief, als je kijkt naar de situatie in Amerika. Alle bankenschulden, alle studentenschulden. Zeg maar, het is gewoon één grote bubbel die op het punt staat om te klappen, vind ik. Of denk ik in ieder geval. Ik kan daar geen garantie op geven. Maar als het klapt, wie gezegd dat het banken garantie geeft dat wij safe zijn? Ik bedoel, ik geloof er niet in dat het in ieder geval garant staat. Maar goed, we gaan het wel zien.
Ja, daarvoor hebben we goud. Ik bedoel, Bitcoin moet je ook zien als een soort van piramide. Dat is
in
mijn...
In welk opzicht?
Piramide.
Nee, kijk, als een soort piramide. Dat betekent eigenlijk dat er zijn mensen die kopen Bitcoin. Maar als er zometeen niemand meer gelooft in een Bitcoin...
Dat kan ook maar dat is technisch gezien alles een piramide.
Nee, dat klopt. Maar sterker dat bij Bitcoin is het zo dat ook het geloof in de Bitcoin kan ook teniet worden gedaan. Dat door bijvoorbeeld een wallet. Ja. Ik weet dat je hebt die Bitcoin-banken. Als die worden gehackt je Bitcoins kwijt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Alleen,
daarom hebben we offline wallet.
Ik kan je één ding vertellen. En dat is zeg maar, Bitcoin is een protocol wat open source is. En het bestaat nu 10 jaar en het is nooit gehackt. Nooit. En dat maakt juist hetgene wat mensen... De reden waarom Bitcoin nooit naar nul is gecrashed, is het feit dat het al 10 jaar bestaat en ik het elke dag als betaalmiddel kan gebruiken. En ik weet dat als ik die code, zolang ik die code van mijn wallet aan niemand geef, zal mijn code of mijn wallet nooit gehackt worden. Want het zit in het protocol. Dus... Ik ben het met jou eens dat als het protocol gehackt wordt, of dat er iets gebeurt met het protocol, dan wordt er vertrouwen ineens verloren en dan crash het naar nul. Daar ben ik met jou 100% eens. Alleen, omdat het open source is, is het praktisch gezien onmogelijk dat het gehackt wordt. Zeg maar, als je codeert, dan begrijp je dat, zeg maar.
Nee, kijk, ik zal... De Bitcoin zelf zal niet gehackt worden, maar het vertrouwen kan wel al teniet worden gedaan als de online wallet, zeg maar, gehackt wordt.
Ja, als je...
Dat je dus best wel...
Je broker of zo die gehackt worden, want je wallet die kun je gewoon offline maken en dan kan er niemand bij.
Ja, dat kan.
Ja, maar dat is dan weer een punt waar ik het wel met jou eens ben. Dat vind ik een hele sterk punt inderdaad. Ik vind dat op dit moment waar we nu in zitten in de crypto-wereld, is dat het veel te lastig is voor de gemiddelde persoon om inderdaad zijn eigen wallet te kunnen beheren. Desondanks denk ik nog steeds dat er in de toekomst meer services gaan komen die best wel user-friendly gaan zijn. Net zoals dat het internet in de jaren 90 en de jaren 80 helemaal niet user-friendly was. En het heeft echt wel tijd gekost voordat het ging maturen en volwassen ging worden, dat iedereen het kon gebruiken. Het heeft echt wel 20 jaar, 30 jaar tijd gekost. Dus ik vind het een beetje... Ik snap je punt. Je hebt dus wel degelijk een punt hierop. Maar op dit moment... I don't know. Ik denk dat het best wel een leuke manier is om te speculeren. Maar je moet wel altijd gewoon je research doen en heel veel economische boeken lezen om te kijken van wat voor potentie heeft Bitcoin nou eigenlijk in de economie.
Daar wou ik inderdaad net over gaan beginnen. Want we zijn al even aan het lullen. Heb jij een goede boektip, Joram, voor aandelen? Of op de beurzenwereld?
Een boektip? Oh.
Lees jij boeken vraag. Überhaupt?
Een boektip.
Of een film kan ook?
Nou, ik lees niet. Dat kan ik je wel vertellen. Ik heb één boek staan, en dat boek wil ik je niet aanraden.
Ik vind hem best wel, af en toe zegt hij wel intelligente dingen, vind ik.
Nee, dit ga ik niet aanraden. Dat is wel het enige boek wat ik heb staan. Ik
een podcast kan natuurlijk ook.
Of een tv-show, whatever. Video, YouTuber.
Content.
You want content.
Nee, kijk, ik heb niet zo'n goede... Nee, ik heb geen goed...
Jouw brein.
Ik zou... Nee, ik zou... bijvoorbeeld het Financiële Dagblad. Ik zou dat soort kranten. Financial Times. Ik zou meer kijken...
Lees je van de Bloomberg?
En gewoon wat er gebeurt in de wereld. Ik denk dat het belangrijk is. Bloomberg.
Lijkt me ook wel
die kijk ik af en toe wel. Cool. Ja.
Ik ben op dat kantoor geweest, dat is echt mooi.
En ook op...
In Londen.
Oké, okay, dat heb ik dan nog niet gedaan.
Ja, dat hoofdkantoor is echt heel sick.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Oké. Okay. Dat moet. Waar je ook heel vaak interessante artikelen kan vinden, is natuurlijk op de website van de Nasdaq zelf. Daar heb ik wel eens artikelen.
Van de?
Interessant zijn om te lezen, maar je moet wel je eigen achtergrond
Nasdaq.
Research doen. Van de Nasdaq.
Ja. Nou.
Ja.
Top, dan kijk ik denk dat we nu 5 minuten eroverheen zijn geweest. We gaan hem afsluiten, denk ik.
Ja, zeker. Leuk dat je er was, Joram. Wil jij nog iets tegen de luisteraars zeggen?
Ja, ik zit even te denken, heb je nou al informatie? Heb je nou de juiste informatie?
Nou ja, ik denk wel dat we hebben mensen verteld sowieso dat je niet moet gaan beleggen met geld dat je nodig hebt. Waarom je nu wel of niet in moet stappen in de coronacrisis. En als je dat wel gaat doen, hoe je dat, waar je dan ook moet letten. En niet als een kip zonder kop beginnen met aandelen.
Ja, en misschien even daaraan toevoegen. Het belangrijkste is ook, denk van dat je het ook gefaseerd doet. Dat je niet stap gefaseerd in, dat je altijd weer kan bijkopen. Kan je eventueel nog middelen. Sterker dat het aandeel wel verder zakt, dan kan je nog steeds het... De aankoopprijs kan je dan naar beneden middelen. In plaats van dat je dat de aandelenkoers weer verder omhoog moet stijgen. Voordat je
dus bijvoorbeeld 10% van je inkomen in je portefeuille stoppen.
Nee, met gefaseerd aankopen bedoel ik dus dat je bijvoorbeeld een Unilever koopt. Bijvoorbeeld, die is nu 43 euro per aandeel. En gefaseerd aankopen betekent dus dat je dan wacht of een aandeel dan verder zakt of verder stijgt. Maar als die bijvoorbeeld verder zakt en zakt naar 40, dan betekent dus dat je eigenlijk 3 euro per aandeel bent verloren. Maar als je dus gefaseerd aankoopt en nog een keer koopt op 40, dan betekent dat je het verschil al middelt.
Ja, nee,
dus je gemiddelde
aankoopprijs, dat bedoel ik ook. Dus stel je krijgt per maand je salaris, dan spaar je dat je stopt een deel van je spaarrekening, 10% van dat... van je inkomsten, die stort je naar je beleggingsrekening. En daar koop je dan dus per maand koop je aandelen van. En dan kun je, als je bijvoorbeeld Unilever hebt inderdaad, op 43 euro de ene maand. En de volgende maand koop je hem op 40 euro weer bij met die 10%.
Ja,
zo doe ik het nu zelf met crypto en whisky.
Je kan natuurlijk ook nieuwe aandelen
kiezen. Nee, klopt,
Dat hoeft niet per se... maar ik bedoel, stap gewoon gefaseerd in. Doe het niet in één keer.
Nou, in ieder geval hartelijk dank voor je tijd en voor je moeite. Ik vond het zeer leerzame podcast in ieder geval. In ieder geval veel bijgebracht over aandelenmarkt.
Okay,
ja, ik vond het in ieder geval heel leerzaam. Even kijken. Ja, voor de kijkers in ieder geval thuis. Jullie kunnen ons volgen op onze Instagram, The Next Millennial. Cast, oh, ik geef het elke keer, jongen. Next Millennial Cast. En jullie gaan deze podcast in ieder geval sowieso terugvinden op Spotify. Natuurlijk, uiteraard. En dan zien we jullie bij de volgende episode.
Ja, en als je nog vragen... Sorry?
Dan kijk ik weer naar... Daar kijk ik naar uit.
Als je luisteraars, of jij Joram natuurlijk ook, als jullie vragen hebben, kun je die ook nog in DM op Instagram en via de nextmillennialpodcast@gmail.com. Dan gaan wij ze beantwoorden. En we horen graag wat jullie ervan vinden. Dus dat mag je ook laten weten, ook als je geen vragen hebt.
Helemaal top, jongens. Dan zien we jullie bij de next episode.
Helemaal top.
Fijne avond.
Ja. Fijne avond. Tot ziens, Joram.
Dit was de aflevering weer voor vandaag met jouw periodieke portie inspiratie. Dankjewel voor het luisteren.
Laat een review achter op Instagram. Volg ons op Spotify en andere podcast apps.
Heb je vragen of heb je een verhaal over persoonlijke ontwikkeling voor de Next Millennial Podcast? DM ons op Instagram of thenextmillennialpodcast@gmail.com.
En dan graag tot de volgende keer.